Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Van der Ziel uit Waarden zal volgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een overlijdensbericht. Afgelopen zaterdag 13 augustus is overleden de heer Pieter Griffioen. Laatst gewoond hebbende aan de Prinses Marijkenstraat 2 te Waarden. Hij is 87 jaar oud geworden. In verband met dit overlijden is het DV aanstaande donderdag 18 augustus van 1900 uur tot 20:30 de gelegenheid te condoleren in het verenigingsgebouw de Oude School. De rouwdienst is vastgesteld voor DV aanstaande vrijdag 19 augustus om 11 uur hier in de Dorpskerk van Waarden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Molendijk 32 in Waarden. Dan de verdere afkondigingen. DV volgende week zondag 21 augustus hoop in de morgendienst proponent M. Slingeland uit Gouden voor te gaan. En s'avonds hoopt dan dominee J. Belder uit Haskamp in ons midden te zijn. Hierbij ook de eerste huwelijksafkondiging van Don Hogeboom en Margreet Treur. Zij hopen DV vrijdag 9 september in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats om 1600 uur hier in de kerk. D.S. Tramper hoopt dan in de dienst voor te gaan. Eventuele bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk kunt u gemotiveerd en leesbaar ondertekend indienen tot en met aanstaande zaterdag 20 augustus bij de scriba van de kerkenraad Diaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebruggen. We bevelen dit aanstaande bruidspaar ook hartelijk aan in uw voorbeden en medeleven. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. In de voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Griffioen en van Maurik in verband met het overlijden van de heer P. Griffioen. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van Pieter Griffioen zingen we nu uit Psalm 103, daarvan de bekende versen 8 en 9, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het leven is niet maakbaar, maar het is o zo kwetsbaar. en afgezet tegen de eeuwigheid, ook zo kort, ook al mag je de hoge leeftijd van 87 jaar bereiken. Maar het tegenover ook het negende vers, dat rijke maar herengunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
Gemeente, in gedachten gaan we nu eerst staan voor de spiegel van Gods heilige wet. En zien wij daarin onszelf in het licht van zijn geboden. Aansluitend zingen wij Psalm 106, daarvan het vierde vers. En als we goed in die spiegel hebben gekeken, zal dat ook onze belijdenis zijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. 106 vers 4. Toen sprak, maar ook nu spreekt God al deze woorden en zegt: Ik ben de Heere. Uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En dat haten, gemeente, misschien goed om dat een keer te zeggen, dat heeft niets te maken met een hekel aan God hebben. In die zin zal er hier niemand zijn die zegt: ik haat God. Maar dat betekent dat we hem niet op de eerste plaats zetten. Van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden bij Jezus kwam en hem vroeg: welke is het eerste, het belangrijkste van alle geboden? Toen antwoordde Jezus en zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één, de enige, de unieke. En u zult de Heere uw God lief hebben. Dat is de wet als het ware in één woord samengevat. Het woordje lief hebben. De Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. En willen we ook voorbeden doen, laten wij samen bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus, zo mogen we, Heere, door uw goedheid deze morgen, de morgen van de eerste dag van de nieuw begonnen week, op uw opstandingsdag, o Heer Jezus Christus, samenkomen als gemeente naar uw naam genoemd, maar ook in uw naam gedoopt. Ten teken daarvan, Heere, dat u zich met ons hebt willen verbinden en verbonden weet. Waardoor u, Heere, ook vanmorgen tot ons komt, vanuit uw woord tot ons spreken wilt, ja, Heere, al gesproken hebt. Aan het begin van de dienst, die woorden, Heere, die zo rijk, zo geweldig diep zijn, die we altijd aan het begin van de dienst uitspreken en daarom horen we ze misschien niet meer. Maar wat is het groot, o Heere, dat na de belijdenis van onze afhankelijkheid onze hulp is in de naam van de Heere. Het van uw kant klonk en telkens klinkt. Genade zij u en vrede. Zo, Heere, komt u tot ons, ook vanmorgen. En Heere, dat wordt ons des te meer een wonder, want het is alles behalve vanzelfsprekend. Als we ook gestaan hebben voor de spiegel van uw wet en het met ons hart hebben gezongen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Want wij zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, dan gaat het niet aan om te wijzen naar anderen, maar hebben het enkel over onszelf, zoals we hier staan en zitten en thuis of elders meeluisteren. Dat is, Heere, iedere keer weer wat we u hebben te belijden bij het horen van uw wet, die geboden gehouden, in acht genomen, ach nee, in tegendeel, overtreden, ook in de afgelopen week sinds de vorige zondag. In daden die voor anderen merkbaar, zichtbaar waren, in woorden die ook anderen konden horen, maar Heere, ook in onze gedachten, en dat misschien nog wel het meest, die alleen voor u en voor ons bekend zijn, maar daarom niet minder ernstig, Heer, en we belijden u ook de zonde van nalatigheid. O Heer, als we dan recht in die spiegel kijken, en het licht van uw geest het ons doet zien, dan moeten we het u belijden, dat er zoveel is wat ons aanklaagt tegenover u, de heilige God. En wordt dat wonder, Heere, des te groter dat u nochtans spreekt en spreken wilt en tot ons komt met genade en met vrede. Heere, laat dat ook de toon mogen zijn van de verkondiging van deze morgen. Waar u, o Heer Jezus, ons voorhoudt waar het op aankomt. Achter u te komen, onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en u te volgen. Heer, het zit ons niet in het bloed, u weet het. Wil daarom, Heere, de verkondiging daarvoor gebruiken, opdat we, al is het ook dan voor het eerst, die gang, Heer, als ik het zo mag noemen, ook zullen maken, te buigen voor u, de heilige God. En dat verlangen, Heere, wil het in onze harten werken om te volgen. U kent ons, Heere. U weet hoe we hier staan, hoe we hier zitten. Wat er in onze hoofden, in onze harten is aan allerlei gedachten. Heere, wil verhoeden dat het ons afleidt van dat waar het nu werkelijk om gaat in ons leven. Geef zo, Heere, in ieder wat nodig is. De kinderen, de jongeren, maar ook de ouderen en de oudsten. Opdat, Heere, uw naam verheerlijkt wordt. Opdat het zal zijn, o tot zaligheid van onze zielen. Heere, wat een genade dat u er zoveel voor over had. Voor overtreders als wij zijn. Dat u daarvoor nu het liefste dat u had. Uw enig geboren Zoon. Onze Heere en Heiland. Er voor over had. Heere, leer ons u daarvoor te danken. En dat ook, Heere, te tonen in een leven. Dat oprecht is. En dat u ook werkelijk volgt. We bidden u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben. Het zij door lichamelijke of psychische oorzaken. U weet alle dingen, Heere, gedenk hen. Te maken hebben met gebreken vanwege de ouderdom ook. Ze het dan ook meer en meer moeten inleven dat het waar is wat Paulus ook zegt. Dat ons aardse huis, onze aardse tent, ons lichaam, dat het wordt afgebroken. Dat krachten gaan verminderen. En Heere, dat kan ook een hele worsteling zijn om ook dat te leren aanvaarden. Maar geef dan, o God, dat we ook verder mogen zien. Dat we een gebouw hebben in de hemel, niet met handen gemaakt, maar eeuwig. Wat vast zal zijn het vaderhuis met de vele woningen. Om daar, Heere, het zicht op te hebben. In alle moeite en alle zorg die er zijn kan. Vanwege zoveel, Heere, wat de levensvreugde hier op aarde zo kan temperen. En zo bidden we hier in het bijzonder ook voor de nabestaanden van Pieter Griffioen. De families Griffioen en van Maurik. Nu een geliefde man, vader, grootvader en overgrootvader hen door de dood is ontvallen. O Heere, wees ze nabij. Wilt u hen vertroosten, Heer, en doe uw nabijheid ook ervaren. Schenk alles wat nodig is, ook in de verdere voorbereidingen. Voor de dienst die, zo u het geeft, aanstaande vrijdag gehouden zal worden. En dat dan ook daar, Heere, uw woord weer tot klinken mag komen. Het woord ook waar ook de heer Griffioen zijn heil in zocht. Al was het ook, Heere, door vele worstelingen heen. Was toch zijn houvast. Waar hij het ook afgelopen week, waar we het nog uit zijn mond ook mochten horen. Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Heere, gedenk ze zo, wil ze zo allen nabij zijn. We bidden u, Heere, ook voor allen die eenzaamheid ervaren. Juist ook in deze vakantietijd de ouderen onder ons, als kinderen en kleinkinderen her en der hun verblijfplaats hebben. Heere, wat kan de eenzaamheid dan ook meer gevoeld worden? We danken u, Heere, ook voor allen die weer veilig terugkwamen. En bidden u, Heere, ook voor allen die nog weg zijn. Wilt u ze bewaren, Heere, en op uw tijd ook weer veilig in ons midden brengen. Wees, Heere, met hen die een lege plaats kennen, korter of langer geleden. Weduwe of weduwnaar werden. Heere, wat kan ook dat in het hart teweeg brengen? Het gemis zich ook zo sterk soms doen voelen. Heere, wil ze vertroosten. We bidden u voor alle ouders onder ons, in de opvoeding van hun kinderen. O Heere, wat een opgave en een moeilijke taak, juist ook in de tijd waarin wij leven. Waarin, zo lijkt het wel, alles zich samenspant. Om alles wat met u en uw heilige geboden te maken heeft, af te zweren, de banden los te maken, dat het letterlijk ook, Heere, een en al losbandigheid is. In die wereld, Heere, leven ook onze kinderen en kleinkinderen. O Heere, wij bidden u, hou ze vast en laat ze het zien, boven dat alles uit, wat het allerhoogst en het eeuwig goed is. U te kennen, Heere, dat is immers het leven. En zo bidden we, Heere, voor alle nood ook wereldwijd, waar ook zoveel is wat uw heiligheid tart, waar zoveel onrecht bedreven wordt, zoveel corruptie ook is, maar ook, Heere, door oorlogsgeweld geleden wordt, of door honger, waar we dagelijks horen ook van natuurbranden. Heere, al die tekenen die er ook op wijzen dat uw komst aanstaande is. Ontferm u, Heere, zo over deze wereld en over allen die dat treft. Ook zij, Heere, die vervolgd worden vanwege het belijden van uw naam. Houd ze staande, Heere, en wil ze gedenken. Gedenk uw oude bondsvolk Israël. O Heere, laat ook daar de ogen open mogen gaan voor de Messias die gekomen is. Heere, wil het geven, wil het doen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam, en wil ons zo horen, om Jezus wil alleen. Amen. Een korte schriftlezing vanmorgen, gemeente, en wel uit het evangelie zoals Marcus ons dat beschrijft in hoofdstuk 8. En daarvan het laatste gedeelte, de versen 31 tot en met 38. Marcus 8, vanaf vers 31 tot en met 38. Als Jezus tijdens zijn omgang door Israël voor het eerst gaat spreken over zijn naderende lijden en sterven en opstanding. Marcus 8 vanaf vers 31. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. En hij, Jezus, begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weer opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Maar hij, zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zei hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor die zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Tot zover dit gedeelte. De tekst vindt u in vers 34, 34b. Die woorden van Jezus: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Woorden waarin het dus gaat om achter Jezus komen. Achter Jezus komen, dat is dan ook het thema. En dat vraagt ten eerste zelfverloochening, ten tweede kruisdragen en ten derde volgen. En ik zeg er meteen maar bij, dat eerste punt is verreweg het langste, omdat ik denk dat dat ook iets is wat we in onze, zeker westerse maatschappij, volledig aan het kwijtraken zijn. 2/3 van de preek, dan weet u dat vast, gaat over punt 1. De rest, punt 2 en 3, zijn dus vele malen korter. Ter inleiding daarop gaan we nu eerst samen zingen. En wel uit Psalm 131. Psalm 131, vers 1. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet? En wat er verder volgt uit de versen 1, 2 en 4 van Psalm 131. Achter Jezus komen, dat is het thema en dat naar aanleiding van Jezus' woorden uit Marcus 8, vers 34, laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En dat achter Jezus komen, dat vraagt dus, heel eenvoudig natuurlijk, die punten zelfverloochening, kruis dragen en volgen. Gemeente, het begon allemaal zo mooi toen Jezus rondging door Israël. Hij deed wonderen waar mensen van onder de indruk raakten. Hij had oog voor zieken en zwakken in de samenleving, dat vooral. Hij genas de zieken en hij wekte zelfs mensen op uit de dood. Ook hier in dit hoofdstuk zien we daar wat van die, zeg maar, bijzondere dingen. Het hoofdstuk begint, hoofdstuk 8, met de tweede wonderbare spijziging van die grote menigte die hem volgde. En dan geneest hij een blinde. En op de vraag van Jezus wie hij nu voor hen was, volgt dan die heerlijke belijdenis van Petrus: u bent de Christus. Geweldig, hè? Heerlijk. Maar dan slaat de stemming toch wat om. En wel op het moment dat Jezus hen gaat vertellen dat hij veel moet gaan lijden en door de geestelijke leiders gedood zal worden en na 3 dagen weer zal opstaan. Het is voor het eerst dat Jezus hierover spreekt. En uit de reactie van Petrus blijkt dan wel hoe ver dat van hen allen afstaat. dat past totaal niet in het verwachtingspatroon dat ze van Jezus hebben gekregen tot nu toe, hè, door al dat bijzondere dat Jezus deed. Niet alleen bij de grote menigte die hem volgde en daarom bewonderde, maar ook de discipelen. Wat is het probleem? Wel, dit gemeente, ze zagen Jezus vooral als de grote weldoener, die hun leven aangenaam en prettig kon maken, en die ze zou bevrijden van die zo gehate bezetter van de Romeinen. Maar Jezus rekent radicaal met die gedachte af. Dat zien we, daar ga ik niet verder op in, maar onder andere in die krachtige bestraffing van Petrus. Als die zich dan tegen die gedachte van dat lijden en sterven verzet. Maar dat radicale afwijzen daarvan, van dat verkeerde verwachtingspatroon, gebeurde ook al eerder. Ook na de eerste wonderbare spijziging stelt Jezus dat verkeerde verwachtingspatroon bij. Als dan de volgende dag die menigte die gegeten heeft weer bij Jezus terugkomt, dan zegt hij: ja, jullie zoeken mij niet om de tekenen die ik doe, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben. En zo wijst hij op zichzelf dat hij het brood des levens is. En zegt hij: werk daarvoor, niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, is dan zijn vermaning. Ja, gemeente, een verkeerd verwachtingspatroon, een verkeerd beeld van God en van Jezus. Je komt het ook nu tegen. Laten we er toch voor waken. Een Jezus die alleen maar goed doet. God die enkel liefde is en die je ook altijd mee hebt. Jezus als de vriend waar je mee optrekt en met wie je alles deelt en die de plooien in je leven zo wat glad strijkt en die zorgt voor een aangenaam en leefbaar leven hier op aarde. De gemeente, het zit dieper in ons dan we ons wellicht bewust zijn. Maar Jezus doorziet dat en gaat dat radicaal afwijzen, maar ook corrigeren. En zo komen we dan bij onze tekst, waarin we horen waar het nu wel om gaat. Laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Ze wilden Jezus best wel volgen, zolang hij maar aan dat verwachtingspatroon voldeed. Dat zie je dan ook als Jezus hier meer over gaat spreken. Dan lees je op een gegeven moment ook dat velen zich van hem afkeerden. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar, zegt Jezus, het gaat om wat anders. En mij volgen, dat is heel wat anders. Ja, volgen. Jongens en meisjes, dat snappen jullie natuurlijk ook. Je kunt iemand alleen maar volgen als je achter hem aankomt. Als die ander dus voorop gaat, dan kun je volgen. Want als het andersom is, dan volgt die ander jou. Gemeente, is het van nature ook niet zo. Dat niet Jezus, dat niet God, maar dat wij voorop gaan en willen gaan. Vanaf onze val in het paradijs is dat onze grondhouding geworden. Voorop gaan, eigen wegen gaan. Zelf wel uitmaken wat goed en wat niet goed is. En op zijn best God alleen maar nodig, ja, als het niet meer lukt of als het moeilijk wordt. Kort gezegd, gemeente, meer verlegen om de gaven dan om de gever. Gaat bij jezelf maar eens na. Vraag het je eens eerlijk af. Waar is het wat Jezus betreft nu om te doen? Waar is het me nu om te doen? Als het gaat om Jezus, als het gaat om geloof, om God. Moest eerlijk antwoord op geven. Wat is er gebeurd, gemeente? We zijn van plaats verwisseld. Dat is er gebeurd. God van de troon en ik erop. Of om bij dit beeld te blijven, ik voorop en hij erachter. Waarmee we God diep, diep hebben beledigd, ja vertorend. En Jezus begint hier nu duidelijk te maken dat hij gekomen is om dat nu te herstellen. Om die toren van God te gaan stillen. En dat daarvoor nu nodig is dat hij gaat lijden, sterven en weer opstaan. Daar is Jezus naar op weg, als hij hier de menigte en de discipelen daarover begint te onderwijzen. Gemeente, achter hem komen en volgen, dat betekent dus de kruisweg gaan. De kruisweg gaan. Nee, geloven is geen successtory in de zin van een gemakkelijk en aangenaam leven hier, waarin alleen maar snoepjes worden uitgedeeld. En waarin het van A naar steeds beter gaat. Verre van dat. Verre van dat. Achter Jezus komen. Dat vraagt offers. En die offers worden hier door Jezus benoemd. Als zelfverloochening, kruisdragen en volgen. Dat zijn de offers die ervoor gebracht moeten worden. En we willen bij alle drie stilstaan waarbij ik zei het al, hoofdzakelijk inga op die eerste. En het is ook niet voor niets dat het als eerste door Jezus genoemd wordt. De zelfverloochening. Dat is nu als eerste aandachtspunt. Ja, zelfverloochening, wat is dat? Wat is dat? Nou, laat ik beginnen met wat het niet is. Zelfverloochening wil niet zeggen jezelf helemaal wegcijferen en nooit voor jezelf opkomen. En niet goed voor jezelf zorgen. Je laten gebruiken en kleineren en dat maar ondergaan. Nee, dat is het allemaal niet. Zeker niet. Het woordenboek omschrijft het als het verloochenen van eigen belangen of gevoelens ten gunste van anderen. Ofwel je eigen gevoelens en belangen niet de boventoon laten voeren, maar opzij zetten ten gunste van een ander. De ander dus voor laten gaan. Nou, en dat is nou iets wat de mens bepaald niet in het bloed zit. En wat zeker in onze westerse wereld een begrip is dat bijna niet meer wordt gekend, laat staan dat het in praktijk gebracht wordt. En daarom wil ik daar ook wat de nadruk op leggen. Want ook onze maatschappij, gemeente, is van het tegendeel doortrokken. Ja, zeg maar gerust, vergiftigd, vergiftigd. Want dagelijks worden we geconfronteerd met waarden die ons heel wat anders voorhouden. Niet zelfverloochening, maar zelfontplooiing en zelfbeschikking zijn dominant. Het draait allemaal om mij. Dat is de leus. Dat is de drijfveer, of hoe je het ook moet noemen. Het draait allemaal om mij. Ik. En ik. En daarna komt er niet zoveel meer. Ik in het middelpunt. Een treffend voorbeeld daarvan vind ik de selfie-cultuur. Je krijgt ze achter elkaar binnen. Iemand, je maakt een mooi plaatje van een vergezicht op vakantie. Maar wat doen we dan? Dan maken we er een selfie van. Ik moet er ook bij op. Kijk, dit ben ik. Met dat mooie vergezicht. Het gaat niet om dat vergezicht. Nee, het gaat erom dat ik erbij opsta. Dat is maar een voorbeeld van. Maar het werkt, gemeente, in alles door. Want waar gaat het om? Zo wordt er verkondigd. Wel, je moet authentiek zijn. Hè? Je moet echt zijn. Jezelf zijn. En je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Je moet je leven zelf maken en voortdurend met je eigen ontwikkeling bezig zijn, want het gaat immers om jou. Het gaat erom dat jij gelukkig wordt. Dat is de leus, de prediking van de moderne maatschappij zonder God. Wees jezelf en bepaal zelf hoe je wilt leven. En als dat allemaal niet lukt, dan moet je vooral bij jezelf te raden gaan. En dan moet je gaan leren om die keuzes te maken waar jij gelukkig van wordt. Herkent u het? En bij die keuzes hoort ook het recht om je leven te beëindigen als jij vindt dat het de moeite niet meer waard is. Een partij als D66 zegt, ik las het gisteren nog in de krant in het RD, wil je niet ouder worden dan 75, dan vinden we dat jammer, maar we kunnen het wel begrijpen. En als je dat wilt, dan willen we je er ook graag bij helpen. Zover zijn we. Gemeente, die atmosfeer, ik hoop dat u het herkent en dat we het gaan herkennen, maar die ademen wij, ook wij, dagelijks in. Die wordt ons als het ware opgedrongen en aangeleerd via allerlei media. Er zijn zelfs cursussen voor. Maar dat gebeurt niet alleen in de wereld. Nee, ook in de kerk begint die geest van het draait allemaal om mij steeds meer door te dringen. Ook in de kerk is dat denken vanuit jezelf en vanuit jouw behoeften steeds meer dominant aan het worden. Want ik moet het immers naar mijn zin hebben in de gemeente. En ik moet het fijn vinden. En als dat niet meer zo is, nou dan ga ik naar een andere kerk of naar een andere groep. Wat leert ons nou de Bijbel, gemeente? Zelfverloochening. Het staat er haaks op. Want het gaat helemaal niet om jezelf. In je persoonlijke leven niet. In de samenleving niet en ook in de kerk niet. Want de vraag is voor velen in de kerk geworden, wat heb ik aan de gemeente? Gemeente, dat staat haaks op het Bijbelse getuigenis. Want dat leert ons juist vragen, wat heeft de gemeente aan mij? Maar we zijn het aan het kwijtraken, we zijn het helemaal aan het kwijtraken. Het gaat niet om het dienen van mijzelf, maar het gaat om het dienen van de Heere en van de naaste. En dat laatste vooral ook niet vergeten. En om dat nu te kunnen beoefenen, daarvoor is het nodig achter Jezus te komen. Want zolang ik voorop ga, lopen we de Heere alleen maar voor de voeten. Nee, achter Jezus. Achter Jezus. Daar wil de Heere ons hebben. Achter hem die zelf een en al zelfverloochening was. Die de hemelse heerlijkheid verliet. Waarin hij deelde en gediend werd in een ononderbroken stroom van aanbidding en eerbetoon. O gemeente, we hebben zo'n geweldige zaligmaker. Hij zette dat opzij. Hij wilde er afstand van doen. Waarom? Ten gunste van, nee, niet van zichzelf, maar van anderen. En wat voor anderen? Geen godlovers, maar godhaters. Geen vrienden, maar vijanden. Ja, hij deed het voor ons, zondaren. Voor ons, zondaren, nam hij de gestalte, zegt Paulus, van een dienstknecht aan. De Heere der Heren werd een knecht. Dat is zelfverloochening. Achter Jezus komen. Daarvoor, gemeente, moet er dus weer van plaats verwisseld worden. Maar gemeente, dat betekent niets anders dan dat er bekering nodig is. En een ommekeer, letterlijk. Ik naar achteren. en Hij naar voren in mijn leven. En Hij het stuur van mijn leven in handen en niet ikzelf. En ik dan achter Hem aan en Jezus, met Jezus als gids voorop. Want wat is bekering? Daar kun je heel veel van zeggen, dat ga ik nu niet doen. Maar in dit verband kun je zeggen, bekering is hier loskomen van jezelf. Loskomen van jezelf. Van dat dikke ego. Waarin het altijd weer om mijzelf draait. En dat zichzelf kost wat kost wil handhaven. En niet wil buigen voor God als de hoogste majesteit. En dat altijd weer uit is. Hoe bedekt ook en soms misschien ook wel heel onbewust, maar toch. Altijd weer uit is op eigen eer en eigen belang. Ook al lijkt het op het eerste gezicht zo anders. Ik noem er maar één voorbeeld. Je kunt er met talloze aanvullen. Het gaat om de grondhouding daarachter. Misschien herkent u het wel. Je doet dagelijks de boodschappen voor een hulpbehoevende buurvrouw. En als je nou gevraagd zou worden waarom je dat doet, dan zou het antwoord ongetwijfeld zijn, nou, om haar te helpen. Uit naastenliefde. Nou, prima natuurlijk. En mooi en goed als u dat doet. Maar na een aantal weken of maanden dat gedaan te hebben, is daar ineens dat stemmetje. Eigenlijk best goed van je. Dat je dat doet. Geweldig. Je bent eigenlijk best heel goed bezig. En als de buurvrouw geen enkele blijk geeft van dankbaarheid, maar soms zelfs kritisch is op je, wat ben je weer laat, en ik had toch dit besteld en je hebt dat meegebracht, dan denk je na verloop van tijd, ja weet je wat, ze kan me wat. Ik doe het niet meer. Ik krijg alleen maar stank voor dank, de groeten. Dus waar ging het uiteindelijk om? Om haar? Nee, want ze is nog net zo hulpbehoevend. Maar om eigen eer. Gemeente, dat. Loskomen van jezelf. Dat je niet meer zo vast zit aan jezelf en altijd handelt met het oog op je eigen belang. Loskomen. Ja, loslaten. Dat is het meer in geestelijke zin. Loslaten van alles waarmee je meende nog wel wat te zijn en te hebben en te kunnen. En heimelijk dacht dat God daar nog best nog wel heel blij mee was. Maar achter Jezus leer je zien dat dat allemaal geen gewicht in de schaal legt. Achter Jezus, ja. Dan heb je Hem in het oog. En dan zie je ook wat het Hem kostte om jou te redden. Hoe Hij zich verloochend heeft. En wat dat betekent als je achter Hem bent, dat je Hem in het oog hebt, op Hem ziet. En zo het ook van Hem verwacht en daarom volgt. Kortom, aan Hem verbonden met de band van het geloof. Zo komt er iets van zelfverloochening van de grond. Zelfverloochening, ja. Gemeente, niet voor niets noemt Jezus dit als eerste. Want het is ook de moeilijkste les voor een natuurlijk mens. Dat hebt u hopelijk al wel ontdekt, ook bij uzelf. Alles in me verzet zich daar immers tegen. In mijzelf is het zelfhandhaving. Zelfhandhaving. Geen loskomen en loslaten van alles. Waar je nou zo je vreugde in vindt en waar je zo druk mee kunt zijn en waarin je je zo prettig voelt. En meende daarmee voor God wel te kunnen bestaan. Daarvan loskomen, loslaten. Je keurige leven. Je kerkgang. Je belijdenis. Dat doe ik toch allemaal maar. Gemeente, wat is het anders dan op eigen gerechtigheid bouwen? Die gedachte die je ook wel eens tegenkomt van ieder het zijne geven. En denken dat God dat wel positief zal waarderen. Maar in feite, gemeente, is het niets anders dan jezelf handhaven en niet willen buigen en erkennen dat je schuldig staat voor God. Het is de hoogmoed in de mens. Hebt u dat al ontdekt bij uzelf? Dat is wel heel confronterend. Maar gemeente, ook o zo heilzaam die ontdekking. Zelfhandhaving, daarvan loskomen. Dat loslaten en zo als een arme en berooide zondaar tot Jezus gaan. Die hoogmoed, die moet geknakt worden. Dat bedoelt Jezus hier als eerste, gemeente. Dus niet direct aan de dingen met je naast. Maar dat als eerst, en dat wordt dan vervolgens zichtbaar ook in de dagelijkse praktijk. Het is daar dan de vrucht van. En hoe weet ik dat Jezus dit als eerste bedoelde? Wel, gemeente, dat wordt duidelijk uit de volgende 3 versen. Ik ga die niet uitdiepen, dan wordt het allemaal veel te lang. Maar 3 keer ziet u daar het woordje want staan. Want. Als het woordje want staat, dan volgt er een reden. Het is de nadere motivatie van Jezus' woorden in onze tekst. Want, wie zijn leven zal willen behouden, als je niet loskomt van je, nou ja, laat ik het maar noemen, zelf ingenomenheid en hoogmoed. Als je daar niet van loskomt, dan zul je alles verliezen en dan is het eeuwig verloren. Al heb je het hoogste bereikt in de wereld, al ben je de rijkste man of vrouw van de wereld geworden. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij en het evangelie. Nou, dat betekent dat je je overgeeft en dat je loslaat alles waarmee je voor God dacht te kunnen bestaan. Dan, zegt Jezus, zul je je leven behouden. Zalig worden. Eeuwig leven zoals God het heeft bedoeld. Gemeente, dat is de strekking van die versen 35 tot en met 38. En daarom, gemeente, loslaten is je enige houvast. Loslaten is je enige houvast. Wie het vatten kan, die vatten het. Zelfverloochening. Geestelijk gezien dus achter Jezus komen. Op hem gericht zijn. Van plaats verwisselen. Het roer uit handen geven. Bekering. En geloof. Dat is het. Met die praktische spits dan ook naar de naaste. Als vrucht van die plaatsverwisseling, zeg maar. Gericht worden ook op je naaste. Eigen belang opzij zetten ten gunste van de naaste. Ach ja, gemeente, wie zal het kunnen? Wie zal het kunnen? Dat denkt u misschien nu ook wel. Nou, probeer het ook maar niet in eigen kracht. Want dat wordt echt een mislukking. Maar het kan alleen in Gods kracht, in de kracht van Christus. Hij geeft het. Hij geeft het. Wilhelmus Abrakel, u weet wel van de redelijke godsdienst. Een prachtig boek. Het is hertaald in hedendaags Nederlands, dus onze eigen dominee heeft het u al aanbevolen. Als u het nog niet hebt, dan zou ik zeggen, koop het en lees het. Abrakel zegt in dit verband dat, al zou je je los kunnen maken van je eigen liefde, dat er allemaal onder krijgen, maar dat je dan nog jezelf nooit zou kunnen brengen in die tegenovergestelde houding. Want de zelfverloochening bestaat niet uit daden die je doet, het negeren en opzij zetten van eigen belang, maar hij noemt het, dat is een wat ouderwets woord, maar een hebbelijkheid. Een hebbelijkheid, dat wil zeggen een houding, een grondhouding en daarom een gewoonte die uit het wedergeboren hart voortkomt. En die daarom vanzelf gaat, ja. Dan gaat het vanzelf. Het geloof werkt immers door de liefde. En Brakel wijst er vervolgens dan op dat het daarom ook alleen om het verloochenen van wat hij noemt het zondige zelf gaat. Het zondige zelf. Niet om het natuurlijke en geestelijke zelf. Nou, het natuurlijke zelf, en daarbij moet u denken aan goed voor jezelf zorgen, wat betreft je lichaam. Gezond eten en drinken, de verzorging van je lichaam. Nee, dat niet verloochenen. En gericht zijn op de ander betekent ook niet ten koste van jezelf. Dat ook niet. Zoals Paulus zegt in Efeze 5, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en hij onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Maar ook niet verloochenen, zegt Brakel, het geestelijke zelf, het geestelijke belang, eigen belang, het verlangen, zeg maar, naar het welzijn van onze ziel, het staan naar de zaligheid. Want dat is een gezond en een geoorloofd eigen belang. Nee, enkel het zondige zelf, dat alles moet draaien om mij. En bedenkt de dingen die tegen Gods wil zijn. Dat soort zaken verloochenen. Je er los van maken uit liefde tot God en zijn wil. Het is het grote gebod. God liefhebben boven alles. De naaste als jezelf. Daar gaat het om. En alles wat daarmee strijdt, dat verloochenen. Tot slot, gemeente, zelfverloochening in één zin, althans tot slot van het eerste punt. In één zin gezegd, alles van jezelf verliezen en Christus alleen overhouden en dagelijks uit hem leven. En gemeente, wanneer we dat goed verstaan, dan begrijpen we ook waarom Jezus dan als tweede hier noemt het kruis dragen. Wie achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Want dat vloeit er als vanzelf uit voort. En dat hoort er onlosmakelijk bij. Die kun je niet los van elkaar maken. En daarmee bedoelt Jezus niet, dat misverstand is er nog wel eens, dat kruis van elk huis heeft zijn kruis. De zorgen en de moeite die je in dit gebroken bestaan kunt tegenkomen en die je overkomen. Daar gaat het hier niet om. Nee, het gaat hier om een ander kruis. Dat je in het geloof krijgt opgelegd en moet dragen. En wel het kruis dat je draagt als je dicht bij de Heer Jezus blijft en hem dus volgt. En hoe dat kruis er voor iedereen, hoe dat kruis er precies uitziet, dat is voor iedereen weer anders. Maar de overeenkomst in al die kruisen is wel dat het is vanwege dat volgen van Jezus. De consequenties van het verloochenen van jezelf, zo gezegd. Want wie die weg wil gaan achter Jezus aan, ja, die krijgt met weerstand en tegenstand te maken. In landen als Korea kan het bijvoorbeeld zelfs je dood betekenen. Op zijn minst gevangenschap en marteling. En zij ontvangen de genade om op deze manier voor de Here te lijden. Wij worden daar nog voor gespaard. Gode zij dank. Hoewel de haat en de vijandschap tegen al wat christelijk is, ook in ons land steeds heftiger wordt en venijniger. Het kruis is daarom ook leven in deze wereld die zo anders is dan God bedoeld heeft. Lijden aan alle onrecht op deze wereld, omdat het tegen Gods wil ingaat, hoort ook bij dat kruis. En misschien is dat kruis voor u of voor jou wel een bepaalde boezemzonde, waar je tegen moet strijden en die iedere keer weer de kop opsteekt en die je er maar niet onder kunt krijgen. Een strijd met jezelf, met je negatieve gedachten, met je verkeerde verlangens, je snelle oordeel over anderen. Kortom, een strijd met de oude mens, zoals de Bijbel het noemt. God gehoorzamen terwijl er zoveel dingen worden aangeprezen die zoveel normaler, echter en fijner lijken te zijn. Alle verleidingen die je moet weerstaan. Dat kruis. Want dat alles gaat niet vanzelf en het is ook niet prettig. Nee, het doet pijn. En het kost strijd. Oude vrienden met wie je zo kon lachen. Het gaat niet meer. Je vervreemdt ervan en je laat ze gaan. Maar ze lachen je uit of ze bespotten je. Maar toch. ziende op mijn Jezus. En op hem zien, dat kan ik immers alleen maar als ik achter hem ben. Anders zie je hem immers niet. Ziende op hem, leer ik het accepteren en verdragen. Omdat ik ook zie en steeds meer ga zien welk kruis hij gedragen heeft. En zo leer ik ook mezelf te aanvaarden zoals ik ben. Want achter Jezus ziet God mij immers aan als volmaakt. In hem, rechtvaardig en heilig. Ja, sterker nog, gemeente, achter Jezus leer ik mijn kruis zelfs vrolijk of blijmoedig dragen. Daar is al om gebeden bij uw en jouw doop. Om het kruis in de dagelijkse navolging van Christus vrolijk of blijmoedig te dragen. Nee, niet altijd blij en gelukkig, maar wel blijmoedig, vrolijk in de Heer. Getroost vooral, omdat ik dan weet, ik lijd omwille van hem die zelf die diepe weg gegaan is en dan nog veel dieper. Achter hem schuil ik en weet ik me veilig. Hij zal me niet begeven en hij zal me niet verlaten. Maar hij zal mij staande houden, ook in de grootste verdrukking. En eenmaal opnemen in zijn heerlijkheid. Dat is dan het blij vooruitzicht dat mij streelt in het strijdperk van dit leven. Gemeente, zo kan het en zo ook alleen. Ziende en vluchtend, telkens weer. Naar dat lam dat de zonde der wereld wegnam. Achter Jezus. Zo alleen kom ik erdoor en kom ik binnen. Achter Jezus. In een weg van zelf jezelf verloochenen. Alles van mijn zondige zelf kwijtraken. En het kruis dat dat met zich meebrengt niet dan proberen te ontwijken. Te voorweg te lopen. Maar dat kruis opnemen. Aanvaarden en hem zo volgen. Dat is laatst een enkel woord nog daarover. Dat volgen, gemeente, wat dat inhoudt, dat is ons denk ik inmiddels ook al wel duidelijk geworden. Het is in het spoor gaan dat Jezus heeft getrokken. Dat is dat volgen. De weg van zelfverloochening en kruis. In dat spoor gaan. Achter hem aan. Let wel, gemeente, geen imitatie. Hè? Het is niet een kwestie van nadoen van Jezus. Hem proberen na te doen. Maar navolging. Gaan in het spoor dat hij getrokken heeft. Zoals we dat ook van Jezus lezen in de brief aan de Hebreeën. Dat hij het kruis heeft verdragen. En de schande veracht. En waardoor kon hij dat? Dat zegt de Hebreeënschrijver er ook bij, om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was. De eeuwige hemelse heerlijkheid. Ja, doorlijden tot heerlijkheid. Dat was de weg die Christus ging. En dat is ook de weg die de christen gaat, achter Jezus aan. Want wie zich niet verloochent, niet loskomt van zichzelf, en niet zijn kruis opneemt, maar gaat en blijft gaan voor eigen belang en eer. De gemeente, weet wat u doet, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, voor eeuwig. Laat daarom los. Loslaten is je enige houvast. En kom tot hem en volg hem. Volgen, dat wil zeggen, in de wijnstok blijven. Dagelijkse omgang met hem hebben, zoals Jezus dat ook had met zijn Vader in de hemel. Dagelijkse omgang, ja, in woord en in gebed. Blijf in mij, zegt Jezus, en ik in u. Op die wijze gaan in dat spoor van Jezus. O jongens, de wereld zal je misschien voor gek verklaren. Maar de Heere belooft, straks zal het klinken. Kom binnen, gezegende van de Vader, en beërf het koninkrijk. God des levens, ach, wanneer? Amen. We antwoorden met Psalm 17. Het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is die navolging. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil hij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ook het zevende vers, dat is ook die strijd. Het kruis redt mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Red mij van hen. En het achtste vers. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 3, 7 en 8 van Psalm 17. Gemeente, laten we samen de Heere danken. O Heer, en wat hebben we veel om U voor te danken. Ook als het gaat, vooral als het gaat om die zelfverloochening, die U, Heer Jezus Christus, hebt willen opbrengen tot in het uiterste, eigen belangen opzij gezet, om ons, Heer, te redden van de eeuwige dood. Hoewel we ons dat waardig gemaakt hadden en hebben. Want Heere, we zijn niet anders dan hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Het zit in ons allen. Wat trekt ons hart er iedere keer weer naartoe? En wat kunnen we ons gelukkig en blij voelen? Als we dit weer hebben gewonnen. Als we dat weer hebben gekregen. En zo, het zij materieel of in eerbetoon, de dingen weer vergroot hebben. Heere, wat een genade, als we die weg mogen gaan, achter U komen, onszelf verloochenen, alles waarmee we voor U menen te kunnen bestaan. O Heere, leer het ons loslaten. We zijn soms zo arglistig. Gevoed ook door de grote tegenstander van U, de duivel, die het ons ook wijs wil maken, met Jou valt het best wel mee. Er zijn er zat slechter dan Jij bent. Heer, het wordt zo anders als U zelf ons de ogen daarvoor opent. Maar wat wordt het dan ook groot en rijk. En dan gaan we, Heere, ook die strijd aan, niet uit onszelf, maar omdat het geloof werkt door de liefde. En dan is het geen kwestie meer van moeten, maar van willen. Maar tegelijkertijd ook die strijd. Maar daarbovenuit toch, wat we mochten zingen, het blij vooruitzicht dat mij streelt. Eens is die strijd voorbij. Dan zal ik ontwaakt Uw lof ontvouwen. O Heere, dat dat het verlangen van ons allen wordt en is. U te bedoelen. Uw eer, Uw lof, niet mijzelf, maar de wereld, de maatschappij van doortrokken is. Het eigen ik, het draait allemaal om mij. Leer het ons, Heer, en geef dat we het zo ook naar buiten mogen uitstralen, dat het aan ons gezien, gemerkt zal worden, om zo ook tot jaloersheid te verwekken. Heere, heb dank voor wat U gaf in het spreken. Verheerlijk daarin Uw naam, o God. Wees met ons ook het verdere van deze dag. Laat het ook in alle opzichten een dag aan U gewijd en geheiligd zijn, zoals U die ook bedoeld hebt. Gedenk, Heere, de gemeente, onze gemeente, waar we zelf ook deel van mogen uitmaken. Heere, houd haar vast. Bouw haar op het allerheiligst geloof, opdat Uw naam verheerlijkt wordt. En onze zielen zalig. Zegen daartoe ook, Heer, allen die daarin een taak hebben. In het leiding geven eraan of op allerlei wijzen, als organen ook van bijstand. Dat het met lust en liefde ook gedaan mag worden. Voor U, de Heer. Zegen de broeders van de kerkenraad. Geef wijsheid, Heere, geef inzicht in de schriften om zo ook dat wat op hen afkomt en waar ze voor komen te staan, de vele problemen ook die er in de wereld zijn, maar die ook in de kerk doordringen, om daar ook, Heere, op bijbelse wijze mee te mogen omgaan. Zegen ook Uw dienaar, Heer. Onze dominee Tramper, Heer, wil hem gedenken, ook nu nog in de vakantie. Geef dat het hem ook goed mag doen. De laatste week ook. Heere, wees hem nabij, maar ook daarna, dat hij ook met vreugde, met nieuwe moed en krachten ook het werk straks weer op mag pakken. Heere, U weet wat daarin nodig is, wil het hem schenken, samen met zijn vrouw, met David. Heere, wees hem nabij zo in ons midden. Hoor ons zo uit genade. Zegen ook Uw dienaar, Heere, die vanavond het woord zal bedienen. een rijkdom, Heere, dat we dan opnieuw naar uw huis mogen. Of in mogen schakelen om opnieuw te horen. Niet wat een van uw dienaren vindt of meent, maar wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. En wat tot onze vrede dient en tot eer en glorie van uw grote naam is. Hoor ons zo uit genade. Vergeef ons al het verkeerde, ook van deze dienst. We bidden het u, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, uit Psalm 138. Daarvan het derde vers, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen, want groot is 's Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Maar ook het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt gij mij leven. 3 en 4 van 138. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen, en wees allen een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.